Help Neurologie, de neurologische podcast waarin we een inkijkje geven in het hoofd van de neuroloog en de patiënt. Hoe pak je die neurologische problemen eigenlijk aan? In deze podcast nemen we jullie mee in hoe de neuroloog casuïstiek in de praktijk aanpakt. Hallo allemaal, wat leuk dat jullie allemaal weer luisteren. We zitten dit keer met z'n drieën, het is de 8e aflevering alweer. Aan de rechterkant heb ik Arnoud zitten.
Goedemiddag Lieneke.
Een bekende inmiddels in deze podcast. En tegenover mij zit Edo Richard, hoogleraar dementie. Welkom Edo.
Dankjewel.
Wat leuk dat je er bent. Ik heb eigenlijk beloofd vorige keer dat we het over duizeligheid zouden hebben, maar die stellen we nog uit naar de volgende keer. Maar ik denk een ontzettend boeiend onderwerp voor deze aflevering. Arnoud, waar gaan we het precies over hebben?
We gaan het over dementie hebben en misschien moet ik iets ruimer zeggen, cognitieve stoornissen. Maar ik denk dat de allereerste vraag is, Edo, wat is dementie eigenlijk?
Ja, het is eigenlijk een verzamelnaam voor aandoeningen. Dus dementie betekent dat er problemen zijn in het denken, in meerdere functies van het denken, bijvoorbeeld het geheugen en het handelen, waarbij je zoveel hinder ervan hebt dat je dagelijks leven er ook door beïnvloed wordt. Dat is dementie.
En merken mensen dat altijd zelf?
Zeker niet. Het is vaak de omgeving die het als eerste merkt.
En nou heb ik ook altijd, hoor ik de woorden cognitieve stoornissen, cognitieve klachten. Hoe verhoudt zich dat dan tot de term dementie?
Ja, dat is een goede vraag. Er is soms best veel verwarring over. Dat komt denk ik doordat het zo'n langzaam progressieve aandoening is. Dus dementie is eigenlijk een verzamelnaam. Want dementie betekent wat ik net heb uitgelegd. Maar er zijn heel veel verschillende ziekten die dat kunnen veroorzaken. De bekendste ziekte is de ziekte van Alzheimer, waarbij er afwijkende eiwitten in de hersenen zijn en de hersenen langzaam krimpen en mensen geheugenklachten krijgen. Maar een andere veel voorkomende vorm is vasculaire dementie. Dus dementie nadat iemand bijvoorbeeld meerdere beroertes heeft gehad. Maar met name die ziekte van Alzheimer gaat heel langzaam. Dus als het nog heel subtiel is, nou, dan zijn er cognitieve stoornissen, lichte cognitieve stoornissen. En pas als er hinder in het dagelijks leven is, dan noemen we het dementie.
Dus een dementie is echt een ziekte. Je kan er een labeltje op plakken en een cognitieve stoornis en cognitieve klacht komt eigenlijk daarvoor.
Ja, en er zijn twee dingen aanvullend over te zeggen. Ik denk dat dementie is meer een syndroomaanduiding, omdat er verschillende ziekten aan ten grondslag liggen. Dus meerdere beroertes kunnen leiden tot dementie. De ziekte van Alzheimer kan leiden tot dementie. Of bijvoorbeeld Lewy body ziekte kan leiden tot dementie. En daarvoor heb je dus lichte cognitieve stoornissen. Maar belangrijk hierbij is dat lang niet iedereen met lichte cognitieve stoornissen ook echt dementie krijgt in de jaren daarna. Soms blijft het heel lang stabiel. En een enkele keer zijn de lichte cognitieve stoornissen bijvoorbeeld het gevolg van een stemmingstoornis. En dan kan het dus ook weer beter gaan.
Omdat het zo langzaam ontstaat, meestal zeg je, denk ik dat het vooral een ziekte is die in eerste instantie bij de huisarts komt en dat mensen misschien wel vaker bij de huisarts komen. Kan je daar iets van zeggen met wat voor klachten ze bij de huisarts komen en dan meteen ons helpen wat een huisarts dan moet doen?
Ja, eigenlijk is dat natuurlijk een vraag die je aan een huisarts zou willen stellen. Maar nou praat ik veel met huisartsen, want ik doe ook veel onderzoek met ze samen. En we praten ook over de diagnostiek samen. Omdat het zo geleidelijk gaat, hoeft de huisarts meestal niet direct in actie te komen. Want de meeste ziekten die dementie veroorzaken, die gaan maar heel langzaam en vergen ook geen acute behandeling. Dus wat je ziet, is dat een huisarts vaak de diagnostiek over wat langere tijd ook uitsmeert. Met name bij oudere mensen, die bijna altijd de ziekte van Alzheimer als oorzaak hebben.
Wacht even, Edo. Ja? Wat is oud?
Ja, dat is een goede vraag. Ik wil eigenlijk wegblijven bij een leeftijdsgrens. Vroeger zeiden we boven de 65 is oud. Ik denk dat je rustig kan zeggen dat 70 het nieuwe 65 is. Of misschien wel 75. Maar je kan wel zeggen dat 80% van alle dementie is bij mensen boven de 75. En dementie onder de 65... dat is heel erg zeldzaam. Ik denk dat als je als huisarts iemand krijgt met cognitieve stoornissen die onder de 65 is, dan moet je heel laagdrempelig een patiënt doorverwijzen. Want het is zeldzaam en het zijn meestal ongebruikelijke ziektes. Heb je iemand van 83 met langzaam progressieve geheugenklachten, met wie het nog best gaat thuis, dan heb je echt wel even de tijd om nog eens een dochter te bellen of misschien op huisbezoek te gaan om te kijken hoe de situatie thuis is.
Maar stel nou, er komt bij de huisarts een man van, nou laten we zeggen 75, 80 jaar oud. Die moet komen van zijn vrouw, omdat hij vergeetachtig wordt. Wat gaat de huisarts dan doen? Wat zou die kunnen uitvragen om te kijken
Speelt het nou een cognitieve stoornis? Of is het gewoon de normale ouderdomsvergeetachtigheid?
Ja, nou dat laatste bestaat niet wat mij betreft. Normale vergeetachtigheid, ja dat is wat jij en ik ook hebben, dat je je sleutels kwijt bent. Maar dat is een aandachtsprobleem. Dat is niet echt vergeetachtigheid. Het allerbelangrijkste bij de anamnese is dat je een heteroanamnese doet. En dat je die heteroanamnese in ieder geval gedeeltelijk zonder de patiënt erbij doet. Vinden mensen altijd een beetje eng. Ja, hoe moet ik dat dan doen? Moet ik dat dan stiekem doen? Nou, dat hoeft helemaal niet. Ik doe het altijd als volgt. Ik zie een patiënt met partner tegenover me zitten. En dan zeg ik, ik ga eerst even met u samen praten. Daarna vraag ik of u even in de wachtkamer gaat zitten. Dan praat ik even met uw vrouw alleen. Daarna draaien we het om. Dan bent u aan de beurt. Gaat uw vrouw in de wachtkamer zitten. En ga ik met u een paar geheugentestjes doen. En als je dat zo brengt, gewoon feitelijk, zo doen we het. Dan levert dat eigenlijk nooit problemen op. Terwijl bij beginnende cognitieve problemen, zoals de patiënt die jij schetst, waarbij de patiënt zelf eigenlijk geen probleem ziet en de partner wel, er wel snel paranoïdie kan optreden. Dus als jij vraagt van vindt u dat goed, of de, dan heb je kans dat hij zegt, nou waarom? Ik kan het er gewoon erbij blijven. Dus je moet het gewoon feitelijk brengen. Zo gaan we het doen. En dan zal je merken dat die heteroanamnese zonder de patiënt erbij ineens er heel anders uitziet. Dan komen er allemaal dingen naar boven die mensen heel vervelend vinden om te zeggen ten overstaan van hun partner. Zeker bij hoogopgeleide mensen, als je moet gaan zeggen dat die bepaalde dingen niet meer kan. Of nog lastiger, als er gedragsproblemen zijn.
En jij vindt dus dat de huisarts dat al kan doen? Want zo organiseer jij je poli, maar dat kan al in de eerste lijn.
Ja, ik realiseer me goed dat een consult bij de huisarts 10 of 15 minuten is. Ik denk dat er weinig huisartsen zijn die denken dat ze dementiediagnostiek in 10 of 15 minuten kunnen. Een huisarts heeft veel verschillende instrumenten. Hij kan het consult opsplitsen. Hij kan bij mensen thuis langs gaan. Hij kan de praktijkondersteuner gebruiken. Zeg hij, kan ook zij zijn. Wat huisartsen soms bijvoorbeeld doen, is de praktijkondersteuner de MMSE laten doen. Nou, dat is een heel natuurlijk moment om op dat moment dan even met de partner alleen te praten. Dus er zijn allerlei manieren om dat te doen. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om zoveel mogelijk eerlijk en open te zijn. Dus je kan dat best tegen die patiënt zeggen. De praktijkondersteuner gaat even de MMSE afnemen. Praat ik nog even met uw vrouw verder. Je moet zo min mogelijk stiekem doen.
En nu heb je net uitgelegd hoe je dan de poli organiseert. Maar waar vraag je nou naar?
Nou, wat ik altijd doe, ik maak er een gesprek van. Voor je het weet zit je een kruisverhoor af te nemen. Dat is volgens mij helemaal niet informatief. Dus ik vraag vooral, nou, wat doet u zoal de hele dag? Daar begin ik meestal mee, zeker als het gaat om oudere gepensioneerde mensen. Dan krijg je met een open vraag al ongelooflijk veel indrukken. Je krijgt als eerste de indruk, kan patiënt een coherent verhaal vertellen? Je krijgt ook al een indruk van de taal, of iemand woordvindproblemen heeft. Als je hem zelf laat praten, terwijl als je gesloten vragen stelt, dan krijg je daar veel minder indruk van. En je kan doorvragen op wat mensen zelf interessant vinden. Dus ik begin gewoon met een hele open vraag. Wat doet u zoal dan? Wat vindt u eigenlijk leuk om te doen? En vervolgens moet je vragen vooral naar wat er niet goed gaat. Dus niet zozeer, ik begin eigenlijk nooit met een bepaalde cognitieve functie uit te vragen. Want verschillende cognitieve functiestoornissen kunnen tot hetzelfde probleem leiden. Geheugenproblemen kunnen leiden tot niet meer weten hoe een apparaat werkt. Maar niet meer weten hoe een apparaat werkt kan ook een probleem zijn van het gevolg dat je de handeling niet uit kan voeren. Zoals bijvoorbeeld bij een apraxie of bij uitvoerende functiestoornissen. Dus ik doe mijn anamnese echt op niveau van functies. Wat gaat er goed en wat gaat er niet goed? En later, als je ook het neurologisch onderzoek met het cognitief onderzoek hebt gedaan, dan integreer je dat. Dan denk je, oh kijk, dus dat niet goed ging, dat komt door de geheugenproblemen. Dus ik denk dat het een beetje een valkuil is om gewoon een lijstje cognitieve functies af te gaan. Je kan veel beter vragen wat er niet goed gaat. Bijvoorbeeld kan je ook vragen, rijdt u auto? Nou, hoe gaat het met autorijden? Kan je aan de patiënt vragen, kan je aan de partner vragen? Want autorijden kan niet goed gaan doordat iemand onhandig wordt om dat apparaat te bedienen. Of doordat hij ruimtelijke oriëntatieproblemen heeft. Of dingen niet goed meer kan zien door de visuele stoornissen. Dus, en de patiënt zelf kan dat onderscheid niet maken. Dus vraag naar functie, naar dingen die je in het dagelijks leven doet. En ga van daaruit verder om te kijken wat zou uiteindelijk de oorzaak ervan zijn dat dit niet goed gaat.
Dus als ik het zo mag samenvatten, Edo, wat jij zegt is ik kijk gewoon heel erg naar de praktijk. Wat doet die patiënt nog? Wat gaat er goed? Wat gaat er moeilijk? En waarom gaat dat moeilijk? En in je achterhoofd ben je aan het bedenken, zou dat kunnen komen doordat er een probleem is in de praxis, in de ruimtelijke oriëntatie, in de taal. Maar daar gebruik je en je anamnese voor en dat combineer je straks nog met je neurologisch onderzoek, wat je later nog gaat doen.
Precies. En het is wel goed dat je in je hoofd hebt van welke cognitieve functies wil ik iets over weten. Want bijvoorbeeld gedrag, dat is weliswaar niet een cognitieve functie, maar gedrag is vaak gestoord bij mensen met beginnende dementie. En dat moet je wel expliciet uitvragen. Mensen gaan niet uit zichzelf vertellen over de seksuele ontremming van hun partner. Daar moet je echt naar vragen. Dus je moet wel ook in je hoofd weten van wat voor dingen moet ik naar vragen.
Is dat ook omdat je misschien een beetje ouderwets de indeling tussen corticale en subcorticale dementie, dat geheugenstoornis op de voorgrond staan of dat gedragsstoornis op de voorgrond staan, dat je echte corticale functiestoornissen hebt? Denk jij nog zo of is dat ouderwets?
Het is een beetje ouderwets. Ik denk eigenlijk over het algemeen niet meer op die manier. Maar toch denk ik dat het in de praktijk wel kan helpen. Dat je zegt corticale functies, dat echt de hersenschors het niet meer doet. Nou, dat is bijvoorbeeld geheugenproblemen, apraxie of een taalstoornis. Terwijl de subcorticale stoornissen, die uiten zich als gedrag en dan met name bijvoorbeeld apathie, weinig aandrift, maar ook traagheid in denken en in handelen. En die hebben een verschillende differentiaaldiagnose. Want bij die corticale stoornissen denk je meestal aan de ziekte van Alzheimer. En bij die subcorticale stoornissen denk je meestal aan vasculaire dementie. En dat is natuurlijk heel kort door de bocht, want er is altijd een differentiaaldiagnose. Maar de grote groepen zijn toch de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie. En daarna wordt het al snel kleine groepjes, Lewy body ziekte of frontotemporale dementie. En daarna kom je gelijk in de echt zeldzame aandoeningen.
Maar dus stiekem helpt het wel om een beetje subcorticaal, corticaal te denken.
Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt, Arnoud. Ik denk dat je dat, dat ik dat impliciet ook doe. In de manier waarop ik de anamnese afneem.
En dan hebben we het nu vooral ook gehad op welke domeinen, functionele cognitieve domeinen ga je af. Maar er zijn nog meer dingen die je denk ik in je anamnese uitvraagt. Ik heb het maar even over een stukje voorgeschiedenis, erfelijke belasting in een familie, medicatie. Hoe grote rol heeft dat?
Nou, familieanamnese is eigenlijk alleen echt belangrijk bij mensen die verdenking dementie op jonge leeftijd hebben. Want dementie komt zo vaak voor op hoge leeftijd. Hè. Uiteindelijk gaat ongeveer een kwart van de mensen krijgt op latere leeftijd voor het overlijden cognitieve stoornis of dementie. Komt echt heel veel voor. Dus als er 3 mensen in de familie zijn die op hun 80ste dementie kregen, heb je niet ineens een familiaire vorm. Dus eigenlijk die familieanamnese is belangrijk, maar vooral bij mensen die het op relatief jonge leeftijd krijgen. En de echte erfelijke vormen van de ziekte van Alzheimer en frontotemporale dementie, die hebben meestal hun debuut echt jong, als mensen 45 of 50 zijn.
En zijn er nog een paar alarmsignalen die je zo zou kunnen uitvragen of noemen, die wijzen op eigenlijk ja, een minder vaak voorkomende vorm van dementie?
Ja, behalve jonge leeftijd is denk ik snelle progressie echt een alarmsymptoom. Als iemand in een aantal weken tot maanden echt forse cognitieve stoornissen heeft, dan moet je echt op je hoede zijn. Bijvoorbeeld, denk aan een hersentumor of een hydrocephalus, dat soort dingen. En heel soms een auto-immuunencefalitis bijvoorbeeld. Dus heb je echt iemand die een aantal weken tot maanden achteruit gaat, dan moet je op je hoede zijn en zeer laagdrempelig verwijzen. Juist ook bij mensen op hogere leeftijd.
En vind je dat de huisarts ook een globaal neurologisch onderzoek moet doen?
Ja, dat vind ik zeker. En ik denk ook dat de meeste huisartsen dat heel goed kunnen. Nee, ik weet zeker dat ze dat heel goed kunnen, want ik zie dat ook in verwijsbrieven. En ze hoeven niet de sensibiliteit helemaal uit te prikken. Maar je moet naar grove patronen kijken. Is er een hemiparese? Is er ergens zwakte van een arm of een been? Zijn er afwijkende reflexen? In het bijzonder is er een voedselreflex volgens Babinski. En zijn er tekenen van parkinsonisme? Ik denk dat de huisarts dat moet doen bij dit soort patiënten. En ik denk dat de meeste huisartsen dat ook best goed kunnen.
En kan de huisarts nou ook al wat cognitieve testen inzetten?
Zeker. Ik denk dat cognitief onderzoek is onderdeel van het lichamelijk onderzoek. Ik zie wel eens dat mensen dat opschrijven bij het aanvullend onderzoek. Maar dat vind ik een beetje vreemd. Want bij het neurologisch onderzoek onderzoeken we vooral de functie van de hersenen. Nou ja, wat is de belangrijkste functie van de hersenen? Ik dacht dat dat denken is. Dus het onderzoek van de cognitie is onderdeel van het lichamelijk onderzoek. En een deel doe je al een beetje in je anamnese, want je observeert. Je hoort al of er taalproblemen zijn. Maar vervolgens kan je dat ook nog testen door iemand bijvoorbeeld een meervoudige opdracht te geven. Hè. Kunt u met uw linkerhand uw rechteroor aanraken? Kan je het taalbegrip globaal testen? En je kan horen of mensen dingen goed kunnen benoemen. Je kan een paar objecten laten zien en vragen of mensen dat kunnen benoemen. Nou, dat is heel eenvoudig taalonderzoek. Ik denk dat de huisarts prima zelf of met de POH een cognitief screeningsinstrument kan doen, zoals de MMSE heel veel gebruikt. De NAG-standaard adviseert ook om de kloktekentest te doen. Ik vind dat zelf een ontzettend fijne test. Ik had het er laatst toevallig nog met Arnoud over. Als je een normaal opleidingsniveau hebt en geen motorische beperkingen, dan kun je een klok tekenen. En als je dat niet kan, dan is er iets niet goed.
En wat er dan niet goed is, is natuurlijk de vraag.
Dat is dan de vraag. Dat komt dan daarna.
Ja.
Vind je dat de huisarts labonderzoek moet doen?
Nou, ik denk dat je laagdrempelig labonderzoek moet doen. In de landelijke richtlijn die in consensus is tot stand is gekomen met neurologen, geriaters, maar ook huisartsen, staat dat je in principe bij iedereen screenend laboratoriumonderzoek moet doen. Bijvoorbeeld nierfunctie en TSH. Als je mij nou vraagt, heb je ooit bij verrassing op die manier een hypothyreoïdie als oorzaak van de cognitieve stoornissen gevonden? Dan is het antwoord nee.
Je bedoelt dat je dan ook wel meestal andere aanwijzingen hebt dat er bijvoorbeeld een hypothyreoïdie zou spelen.
Precies, dan zijn er andere kenmerken. Ja. Ja.
Maar laagdrempelig zou je toch zeggen, nou, een screenend lab onderzoek is wel op zijn plaats.
Ja, vooral omdat het zo makkelijk is en omdat er behandelbare dingen bij zitten.
Dus je wil die behandelbare oorzaken, die wil je natuurlijk snel opsporen. En wat is dan de rol van een MRI in het aanvullend onderzoek?
Nou, die is eigenlijk heel beperkt. MRI of CT van de hersenen is vooral ter uitsluiting van een behandelbare oorzaak. Denk aan een tumor, een subduraal hematoom of een hydrocephalus. Dus als je daar in je klinisch onderzoek verdenking op hebt, dan moet je beeldvorming doen. Bij jonge mensen kan die beeldvorming ook wel aanwijzingen geven over welke ziekte er is. Als je iemand van 62 hebt met uitgesproken hippocampusatrofie, nou, dat is 3 punten erbij voor de ziekte van Alzheimer. Maar vind je bij iemand van 85 uitgesproken hippocampusatrofie, dan betekent het helemaal niks, want dat hebben zoveel mensen. Dus je hoeft lang niet bij iedereen beeldvorming te doen. Alleen bij jonge mensen of als er rode vlaggen of afwijkingen bij het onderzoek zijn.
En als je geen atrofie vindt bij die 85-jarigen, betekent niet dat er geen cognitieve stoornissen zijn.
Bedankt voor deze uitstekende toevoeging. Precies. En dat leg ik ook uit aan mensen. Als uw scan normaal is, zegt het eigenlijk niks. En als je bijvoorbeeld, wat je wel hebt, is heel veel toevalsbevindingen. Je vindt bij mensen altijd wel een paar witte stofafwijkingen, want dat heeft iedereen op die leeftijd. En voor je het weet, ga je zeggen, oh ja, zie je wel, het is vasculaire dementie. Maar dat is flauwekul, want dat is net als rimpels aan de buitenkant. Als je 83 bent, heb je een paar witte stofafwijkingen aan de binnenkant. Dat veroorzaakt geen cognitieve stoornissen, behalve als het heel uitgebreid is.
Dus het zorgt vaak ook voor verwarring en misschien ook een boel onrust bij toevalsbevindingen.
Ja. Dus ik denk dat je lang niet bij alle patiënten beeldvorming hoeft te doen.
En een neuropsychologisch onderzoek?
Nou, dat is over het algemeen nuttiger dan beeldvormend onderzoek. Want met dat neuropsychologisch onderzoek test je waar de patiënt echt last van heeft. Namelijk de cognitie. En die cognitie kun je niet zien op een foto, maar die kun je wel zien bij het neuropsychologisch onderzoek. Dus wanneer moet je dat nou doen, dat neuropsychologisch onderzoek? Niet als je al een MMSE van 21 hebt en een afwijkende kloktekentest en een bijpassende anamnese met dysfunctioneren in het dagelijks leven. Dan ben je klaar. Dan kan je zeggen, dit is dementie. Maar dat neuropsychologisch onderzoek, dat kan je goed helpen als je twijfelt. Als je bijvoorbeeld denkt, ja, er speelt ook een stemmingstoornis. Misschien is er wel een angstcomponent. Dus ik kan niet goed beoordelen, zijn er nou echt cognitieve stoornissen of niet? Kijk, dat is een heel goede indicatie om een neuropsychologisch onderzoek te doen.
En doe je dat zelf, een neuropsychologisch onderzoek?
Nee, daar hebben we neuropsychologen voor. Het is een uitgebreid onderzoek, duurt 1 uur of 3. Met een heel aantal vragenlijsten erbij, uitgebreide testen. Wat ik zelf doe als neuroloog is iets een beetje ertussenin. Ik doe wat meer dan de huisarts, dus ik doe wat uitgebreidere cognitieve testen, maar gewoon in de spreekkamer. Maar een echt neuropsychologisch onderzoek, dat kan ik niet zelf. Dat ieder zijn vak.
Kan de huisarts een neuropsychologisch onderzoek zelf aanvragen of kan dat niet?
Nee, dat kan in principe niet. En dat hoeft ook niet. Want het is bijna nooit nodig. En het stellen van de indicatie doen wij ook niet lichtvaardig. Dat doen we in het ziekenhuis hier in een multidisciplinair overleg. Want het is een belastend onderzoek, want mensen zijn er 3 uur mee bezig. Het is ook een heel duur onderzoek, omdat het heel arbeidsintensief is. Dus we bespreken met z'n allen, wat is de indicatie? En dan doen we dat. Dus het lijkt me ook heel onverstandig als een huisarts in zijn eentje zelf die indicatie gaat stellen. Want het is moeilijk. Ik doe dat ook samen met collega's. Waaronder neuropsychologen.
Nou, we hebben een heleboel gehad over vooral de anamnese. Hoe richt je dat nou in? Hoe gebruik je neurologisch onderzoek en daarin ook je MMSE en bijvoorbeeld een kloktekentest? Hoe zet je je aanvullend onderzoek gericht in? Maar om het nou even te hebben over die differentiaaldiagnose. We hebben het net al gehad over de meest voorkomende oorzaak van dementie, de ziekte van Alzheimer. Ik denk dat ik daarbij moet zeggen de meest voorkomende oorzaak van dementie op een latere leeftijd. Hè, omdat het anders ligt bij de jonge dementie. Maar we hebben ook natuurlijk nog de mild cognitive impairment wat veel voorkomt. Kun je nog iets over dat verschil vertellen?
Ja, eigenlijk is mild cognitive impairment gewoon Engels voor lichte cognitieve stoornissen. Ik heb er zelf een grote voorkeur voor om het zo te noemen. Want door het een Engelse term te geven, wordt het een soort entiteit. Alsof het een diagnose is, mild cognitive impairment. Maar dat is helemaal geen diagnose. Dat is vaststellen dat er lichte stoornissen in het denken zijn, zonder hinder in het dagelijks leven. Dus er is geen dementie. Maar er zijn wel lichte cognitieve stoornissen.
En het verschil is dan dat je er in het dagelijks leven geen last van hebt.
Precies. En voor de prognose maakt het nogal uit. Omdat een aanzienlijk deel van de mensen met lichte cognitieve stoornissen in de jaren daarna geen duidelijke achteruitgang heeft. Uiteindelijk, als je maar lang genoeg wacht, een groot deel van de mensen wel. Maar nog steeds lang niet iedereen. En mensen gaan soms voordat dat gebeurt, gaan ze al dood aan iets anders.
En dan komen we nu op een gevoelig punt. Er is heel veel publiciteit geweest, en dat zal er in de toekomst ook zijn, over middelen die dementie kunnen afremmen of dementie kunnen genezen. Hebben wij iets wat daadwerkelijk de achteruitgang in het cognitieve domein beïnvloedt?
Nee. Maar dat betekent niet dat we niks kunnen betekenen voor mensen. Dus ik vind het erg fijn dat je die vraag stelt. Want je zou er heel nihilistisch van kunnen worden. We hebben geen medicijnen die de ziekte af kunnen remmen. We hebben medicijnen die de symptomen tijdelijk een beetje kunnen onderdrukken. De zogenaamde cholinesterase remmers. In mijn ervaring en ook van de meeste mensen werken die heel erg matig. En doen ze vooral iets bij mensen die veel last hebben van bijvoorbeeld hallucinaties bij hun Lewy body ziekte. Daar willen ze nog wel eens helpen. Of mensen die echt vooral aandachtstoornissen hebben. Maar op de geheugenproblemen bijvoorbeeld, of op de taalstoornissen, doen die medicijnen eigenlijk niks. Dat betekent niet dat we niks kunnen doen, want we kunnen heel veel mensen betekenen. Bijvoorbeeld het inschakelen van een case manager, of in veel regio's heet dat tegenwoordig zorgtrajectbegeleider. Meestal iemand met een achtergrond als gespecialiseerd verpleegkundige of maatschappelijk werker, bij mensen thuis langs gaat en er vooral mensen ondersteunt, de patiënt, maar zeker ook de mantelzorger, in het omgaan met de problemen. Want mensen vinden het ongelooflijk moeilijk om te gaan met mensen met beginnende of gevorderde dementie. En zo'n case manager kan je echt helpen je weg te vinden daarin. Want er is van alles mogelijk. Je kan thuiszorg dingen doen, maar er zijn bijvoorbeeld ook dagbestedingen. En ook zo'n case manager kent de regio. Dus die weet bijvoorbeeld, heb je een hoogopgeleide jonge patiënt, dan die kunnen we beter naar de dagbesteding daar brengen. Want dan zal hij het meer naar zijn zin hebben. Dus dat is wat we in ieder geval aan mensen wel kunnen aanbieden.
En ik kan me voorstellen dat die rol ook juist veel meer bij de huisarts komt liggen, of niet, Edo, en wat minder bij de neuroloog.
Ja, dat is erg regiogebonden ook, maar dat ligt bijna helemaal bij de huisarts. Ik denk ook dat het goed is. Ik bel vaak met huisartsen als ik de diagnose gesteld heb, omdat het toch een diagnose is met veel impact. Vinden huisartsen over het algemeen heel fijn. Zeggen ze, goed dat je belt. Ga ik gelijk overmorgen even bij die mensen thuis langs. En dan overleg ik altijd, wil jij de zorg weer overnemen vanaf hier? En de case manager, bijna altijd wordt dat instemmend beantwoord. Zeggen, ja, natuurlijk. En dan zeg ik, je kan me altijd bellen als er vragen zijn. Patiënt is ook altijd welkom als er iets verandert. Maar dan doen we de zorg in principe verder in de eerste lijn. En daar zijn de meeste mensen heel tevreden mee.
En dan misschien nog een aanvullende vraag daarop. Wat is dan de rol van de geriater?
Nou, ik denk dat diagnostiek naar dementie gedaan moet worden door een dokter die er verstand van heeft en affiniteit mee heeft. En dat kan vanuit verschillende richtingen. Zoals een IC-arts een internist kan zijn of een chirurg of een neuroloog, kan denk ik iemand die dementiediagnostiek doet, kan een geriater zijn of een neuroloog of een oudere psychiater bijvoorbeeld. Of een specialist oudere geneeskunde in de eerste lijn tegenwoordig. Ik denk wel dat je enige differentiatie aan kan brengen. Heb je iemand met polyfarmacie, multimorbiditeit van 86... dan is die patiënt misschien wel beter af bij de geriater. Heb je iemand van 73, waarbij de cognitieve stoornissen toch vooral op de voorgrond staan, is er misschien een andere differentiaaldiagnose, is hij misschien beter af bij de neuroloog. Maar het is vooral van belang, hoe is het in jouw regio georganiseerd? Want in de ene regio doen de geriaters meer, in de andere regio doen de neurologen meer. Vaak doen ze het overigens ook in goed overleg, echt samen. Daar ben ik niet zo voor. Vind ik niet doelmatig. Drijft de kosten van de gezondheidszorg alleen maar op. Je kan gewoon één van beide doen. En een gemeenschappelijk overleg één keer in de week. Waarin je de patiënten bespreekt. Dus het is vooral van belang. Hoe is het in jouw regio georganiseerd? Zoek de dokters die er affiniteit mee hebben. En die er verstand van hebben. En een geriater zal, hoop ik, als hij denkt, oh, dit is wel een atypisch beeld. Of het is snel progressief. Of dit moet ik toch aan een atypisch parkinsonisme denken. Dan zal hij hopelijk zijn collega neuroloog vragen. En de neuroloog zal hopelijk bij polyfarmacie en multimorbiditeit laagdrempelig zijn collega de geriater te hulp vragen.
En wat ik nog een moeilijk punt vind. Hoe gaan dit soort patiënten uiteindelijk overlijden? Leiden zij, is het een enorme lijdensweg?
Ja, in alle eerlijkheid moet je die vraag natuurlijk aan een specialist oudere geneeskunde in het verpleeghuis vragen. Want ik zie dat einde van het leven heel erg weinig. Wat ik wel zie in mijn spreekkamer is dat het weten dat je dementie hebt in een vroeg stadium, daar lijden mensen erg onder. Vooral in mijn ervaring mensen met Lewy body ziekte, omdat die het zo goed begrijpen wat er aan de hand is. En mensen met de ziekte van Alzheimer, die ontkennen vaak heel erg dat er een probleem is. Er is helemaal geen probleem. Daar kunnen ook grote problemen thuis ontstaan. In de interactie met partner bijvoorbeeld. Mensen gaan dwalen. Dus dat geeft wel veel problemen. Maar weten dat je dementie krijgt, of dat je in een vroeg stadium ervan zit, dat is voor de meeste mensen wel behoorlijk lijden. Het einde van het leven, ja, kan ik eigenlijk gewoon niet zoveel over zeggen. Dat moet je aan een specialist oudergeneeskunde vragen.
Nou, ik denk dat we een heleboel besproken hebben en dat we richting het einde van deze podcast gaan. Of niet, Arnoud? Had jij nog dingen die je nog wilde bespreken?
Nee, er is een heleboel gezegd en ik wens je succes met de samenvatting.
Daar wilde ik net aan gaan beginnen. En ik denk dat ik met name het stukje anamnese wil gaan samenvatten. Want zoals ik jou begrijp, Edo, ligt daar toch wel echt de clue van het stellen van de diagnose. En wat jij eigenlijk probeert mee te geven is, ga niet stap voor stap alleen maar alle domeinen uitvragen. Maar heb gewoon een interactief gesprek met de patiënt. Vraag naar praktijkvoorbeelden. En daaruit haal je al een heleboel informatie over. Nou, waar loopt iemand nou tegenaan? Zijn er geheugenproblemen? Zijn er problemen met de praxis? Zijn er ruimtelijke of visuele stoornissen bijvoorbeeld? Maar ook heel belangrijk om de gedragsproblemen goed uit te vragen. En om daar echt nadrukkelijk naar te vragen. Zet je de neurologisch onderzoek en je aanvullende diagnostiek gericht in. Maar je moet het vooral hebben van de anamnese. Zeg ik het zo goed?
Helemaal. En de allerkortste samenvatting zou zijn, de heteroanamnese is je belangrijkste diagnostische instrument.
En zeg ik het goed dat je aanvullend onderzoek eigenlijk vooral inzet op het moment dat je twijfelt of er niet iets anders aan de hand is. Of dat je dat wil uitsluiten.
Ja, precies. Dat zeg je heel goed. Ja. En als het dus atypisch is bij jonge mensen.
En dan denk je aan andere oorzaken van dementie dan de, ja, om maar even zo te zeggen, gewone ziekte van Alzheimer.
Ja, dus dan de dingen die ter sprake kwamen. Zijn er toch focale afwijkingen bij neurologisch onderzoek? Is er snelle progressie? Of is iemand jong? Krijgt iemand een epileptische aanval erbij? Dat zijn dingen dat je op je hoede moet zijn met denken, wacht, dit is niet gewoon de ziekte van Alzheimer. Hier is iets anders aan de hand.
Nou, leuk. Dankjewel, Edo, dat je hier hebt kunnen vertellen en willen vertellen over dementie en cognitieve stoornissen. Arnoud, ook jij weer bedankt. En voor de luisteraar, wat leuk dat jullie geluisterd hebben en ik hoop dat jullie blijven luisteren. Als jullie feedback hebben, laat het alsjeblieft weten. podcastneurologie@gmail.com. En tot de volgende keer.